Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan verder met de lectuur uit het boek van Herman Geisler. Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen, en het ontluiken van de geestelijke familie, het werk. Er komt een heel mooi hoofdstuk nu. De vrijstelling van vader Hillewaere. Moeder Julia had reeds eind 1955 aan haar geestelijke begeleider geschreven: "Ik word als het ware innerlijk gedreven om me in te zetten voor uw vrijstelling voor het werk. De ontwikkeling van de laatste tijd vraagt een ervaren priester, die permanent aanwezig is, en zo schijnt het mij. In die jaren is er inderdaad een verbazingwekkende groei geweest. Het aantal zusters, familieherpsters, cursisten en leerlingen nam snel toe. Er waren echter ook zusters die het werk weer verlieten of overgingen naar een andere gemeenschap. Moeder Julia besefte hoe noodzakelijk de priesterlijke hulp en aanvulling werd, vooral op het gebied van de vorming en de geestelijke begeleiding. Maar haar inspanning om de vrijstelling van vader Hillewaere te verkrijgen kwam niet alleen voort uit een feitelijke noodzaak. Voor moeder Julia was het duidelijk, alleen wanneer de wederzijdse aanvulling van priesters en godgewijde vrouwen binnen de gemeenschap voorhanden is, heeft het werk de rijpheid om een kerkelijke erkenning aan te vragen. Met beslistheid schreef ze: "Ik kan niet wensen, nog ernaar verlangen, dat er een officiële goedkeuring van het werk zou komen, zonder dat het werk kan beschikken over zijn priester." Op 18 januari 1958 vierde vader Hillewaere zijn 70ste verjaardag. Hij was toen van plan om zijn kerkelijk ambt als pastoor van Zwevegem neer te leggen en te verhuizen naar Villers-Notre-Dame. Door de verplaatsing naar Brussel van de privéschool van het Paulusheem was er een deel van het gebouw vrijgekomen voor hem en zijn zus Angèle, die voor hem het huishouden deed. Om met pensioen te kunnen gaan en te verhuizen naar Villers-Notre-Dame had hij de toestemming nodig van de bisschoppen van Brugge en Doornik. Moeder Julia had monseigneur Himmer al in een brief gevraagd of vader Hillewaere naar Villers-Notre-Dame mocht komen om zich volledig te wijden aan de opdracht van geestelijke vorming van de jonge gemeenschap. En graag verleende de bisschop deze toestemming. Kort daarop had vader Hillewaere een gesprek aangevraagd bij zijn eigen bisschop Emile-Joseph de Smet. Tijdens een persoonlijke ontmoeting op 20 februari 1958 legde hij zijn verzoek voor aan de bisschop. En de bisschop antwoordde: "Het is goed. U kunt om twee redenen naar Villers-Notre-Dame gaan, vanwege het bisschop Himmer en uit genegenheid voor het werk." Vader Hillewaere had niet op dat laatste gerekend. Daarop vroeg hij nog eens: "Uit genegenheid voor het werk, monseigneur?" "Ja, uit genegenheid voor het werk." Nadat vader Hillewaere het verzoek om vrijstelling ook schriftelijk had ingediend, bevestigde monseigneur de Smet zijn toestemming in de volgende brief: "Beste pastoor, ik heb de eer u mee te delen dat ik uw mondeling en schriftelijk aangeboden ontslag als pastoor van Zwevegem aanvaard. Zoals ik u gezegd heb tijdens ons gesprek, breng ik u de beste wensen over voor het werk waaraan u nu uw krachten zult wijden. Mogen de goede God het werk van deze familie zegenen. Ik spreek nogmaals mijn oprechte dankbaarheid uit voor al het goede dat u hebt gedaan tijdens uw priesterlijke dienst in ons bisdom. In het bijzonder zal ik de herinnering koesteren aan de ijver en de wijsheid waarmee u de belangrijke parochie van Zwevegem door uw woord en voorbeeld leiding hebt gegeven. God beware uw werk. Ik wens u tenslotte voor de nieuwe periode van uw leven die nu aanbreekt een goede gezondheid en veel geestelijke troost. Mogen het innige contact met de goddelijke meester, waartoe u nu veel gelegenheid zult hebben, voor u en voor uw werk veel vrucht brengen. Ik zegen u, dierbare vriend, en blijf steeds in Jezus Christus, uw diep verbonden en dankbare." Ondertekend bisschop Jos de Smet. Postscriptum: uw pensioen wordt zo goed mogelijk geregeld. Op 16 maart 1958 droeg vader Hillewaere voor zijn afscheid een heilige mis op in de parochiekerk van Zwevegem. En de volgende dag verhuisde hij naar Villers Notre-Dame, vergezeld door zijn zus Angèle. Nu waren moeder Julia en vader Hillewaere nog beter in staat om in wederzijdse aanvulling de door God ontvangen verantwoordelijkheid voor de gemeenschap op te nemen. Dagelijks vierde vader Hillewaere de heilige mis in de huiskapel. Door de uitstilling van het heilig sacrament was er mogelijkheid tot aanbidding. Hij oriënteerde de gewetens van de zusters en gaf regelmatig bezinningsdagen. Door voordrachten maakte hij de zusters en de aspiranten vertrouwd met het Godgewijde leven en de principes van het werk. Tegelijkertijd ondersteunde hij de verdere ontwikkeling van het werk met zijn wijze raadgevingen en bezocht regelmatig ook de andere centra. Het hoofdstuk Kerkelijke oprichting als Pia Unio. Door het ontluiken van de gemeenschap in de jaren 50, de opstelling van de eerste statuten en de vrijstelling van vader Hillewaere waren voor het werk de voorwaarden vervuld om een kerkelijke erkenning aan te vragen in het bisdom Doornik. Bisschop Charles-Marie Himmer bestudeerde de toegezonden documenten en kwam tot dezelfde overtuiging. Op 17 januari 1959 ondertekende hij het decreet tot oprichting van het werk als Pia Unio, overkomstig kanon 708 van het kerkelijk wetboek van 1917. En ik citeer nu het decreet dat als volgt luidt: gezien enerzijds de behoefte van de wereld van vandaag en de noodzaak aan instellingen die aangepast zijn aan de eisen van het apostolaat in deze moeilijke tijden, anderzijds door de ijver van de vrouwen van het Paulusheem, die zich reeds meerdere jaren in ons bisdom gevestigd hebben te Villers Notre-Dame, hun solide vorming onder priesterlijke leiding, alsmede de goede invloed die zij in de regio uitoefenen. Na kennis te hebben genomen van hun oprecht verlangen naar een officiële erkenning van het doel van hun vereniging, welke erin bestaat te streven naar christelijke volmaaktheid, zich geheel weg te schenken aan het apostolaat, door zich te wijden aan de christelijke opvoeding van de jeugd en de christelijke vernieuwing van het gezin, na zorgvuldig onderzoek van de inhoud van hun leefregel en het karakteristieke van hun eigen spiritualiteit, na het aanroepen van de heilige naam van God, richten we met dit decreet op de vereniging van vrouwen van het Paulusheem als Pia Unio. In de zin van het kerkelijk wetboek verlenen wij aan hen de vaderlijke zegen en bestemmen als zetel de half openbare kapel in Villers Notre-Dame die toegestaan werd voor de vestiging aldaar. We keuren de voorlopige statuten van deze Pia Unio, zoals ze aan ons werden voorgelegd, goed als een eerste versie van constituties die eens zullen gelden als staat van volmaaktheid. Tot daar het citaat. Moeder Julia was zeer dankbaar en blij voor deze belangrijke stap in de ontwikkeling van het werk. Ze besefte dat haar geestelijke familie nu het geboorterecht had gekregen en verkregen in de grote familie van de kerk. 2 maanden later kwam Monseigneur Himmer in Villers Notre-Dame onverwacht op bezoek. Hij was van mening dat het werk nu de erkenning als seculier instituut zou moeten aanvragen. Vader Hillewaere had echter vroeger reeds gewezen op de verschillen tussen het werk en seculiere instituten. Bovendien had de nieuw gekozen paus, Johannes de 23e, op 25 januari 1959 het Tweede Vaticaans Concilie aangekondigd. En daarom besloten moeder Julia en vader Hillewaere met betrekking tot een verdere erkenning het komende concilie af te wachten en verder te werken aan de ontplooiing van de gemeenschap in het dagelijkse leven. Terugkijkend was moeder Julia de mening toegedaan, de goddelijke oorsprong van het charisma zou zich moeten bewijzen in de praktijk van het dagelijks leven van de geroepenen. De gemeenschap heeft behoefte aan een verder rijpingsproces. Opgeven van de school. Van 1952 tot 1958 woedde er in België een schoolstrijd die het publieke debat in het hele land grotendeels beheerste. De belangrijkste vraag was welke scholen met openbare middelen gefinancierd moesten worden. Een christendemocratische regering verruimde deze ondersteuning. Voortaan zou niet alleen het officiële onderwijs deze steun ontvangen, maar ook het vrij onderwijs, waartoe onder meer alle katholieke scholen behoorden. Als tegenzet besloot een volgende socialistisch-liberale regering drastisch te snoeien in de financiering van de vrije scholen. En dit leidde vooral in 1955 tot heftige demonstraties en protesten die soms gewelddadige vormen aannamen. De schoolstrijd werd pas in 1958 opgelost toen een regering onder leiding van de Christen-Democraten met de steun van de Socialistische Partij, besloot alle door de overheid erkende onderwijsnetten te ondersteunen. Veelbelovende ontwikkelingen. De privéschool van het Paulusheem, die in het begin van de jaren 50 was opgericht, sprak vele mensen aan. Vooral het driejarig programma met een sociale focus. Bekwame leraren zorgden voor een kwaliteitsvol onderwijs. Moeder Julia en enkele zusters, die daarvoor geschikt waren, zorgden voor een veelzijdige opleiding. Deze omvatte ook praktische ervaringen in het kinder-, jeugd- en gezinswerk. Enthousiaste priesters, zoals professor Albert Maas, zetten zich in voor de religieuze opvoeding van de meisjes en hielden retretes en bezinningsdagen. En dan staat er een foto van het begin van de school, dat u zeker zal kunnen zien wanneer u het boek aanschaft. Toen de schoolstrijd losgebarsten was, wilde moeder Julia niet dat de leerlingen van het Paulusheem deelnamen aan de protestmanifestaties. Ze had daar gegronde redenen voor. Een Vlaams spreekwoord zegt: wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Als de overheid de vrije scholen financieel ondersteunt, staan die scholen ook onder haar toezicht en invloed. Dan heeft de overheid ook het recht om haar eigen programma op te leggen. Moeder Julia vermoedde toen al dat de identiteit van de katholieke scholen bedreigd zou worden en zou kunnen worden door het verlenen van overheidssteun. Daarom gaf ze de voorkeur aan zich niet in de politieke geschillen te mengen. We behoorden tot geen enkele politieke richting, nog links, nog rechts. In 1957 verhuisde de school van Villers Notre-Dame naar het inmiddels verworven huis in de Brusselse Roger van den Drieselaan. En tot dan toe was er een privéschool die geleid werd door het Paulusheem, die school. Ze was erkend, nog gefinancierd door de overheid. Nu ligt de tijd aangebroken om een erkenning door de overheid te overwegen, ondanks alle bedenkingen. In Villers Notre-Dame was dit niet realiseerbaar, omdat de overheid geen officiële Nederlandstalig onderwijs toestond in het Franstalige Wallonië. Maar de verhuizing naar Brussel opende nieuwe deuren. In die tijd werd de school heropgestart. Het programma werd herzien door gerenommeerde deskundigen. Onder het onderwijzend personeel waren vooraanstaande figuren zoals de heer André Balies, een bekende arts die cursussen verzorgde op het gebied van gezondheid en gynaecologie, en de eerder genoemde econoom, de heer en dokter Gaston Leysen. Bovendien werd duidelijk dat de beroepsoriëntatie van de school niet beperkt kon blijven tot het voorbereiden op familiehulp, zoals tot dan toe het geval was geweest. Het niveau van een gymnasium of humaniora, dus een humaniora, werd nagestreefd. Maar het unieke karakter van de school diende gewaarborgd te blijven. Theoretische en praktische vakken moesten worden gecombineerd met sociale vaardigheden en het bijbrengen van katholiek beginselen. Talen, muziek, kunst en theater verdienden ook hun plaats. In wezen wilde het werk de leerlingen een integrale vorming garanderen en sterken op de geloofsweg en hen de nodige instrumenten aanreiken om hun medemensen op verschillende manieren te dienen. En moeder Julia herinnerde zich later: in de jaren 50 hadden we een school met een geheel nieuwe sociale oriëntatie. Zij was uniek in haar aard. Ja, een pionierswerk was het. Voor ons was ze het middel om voor de toekomst vrouwen en moeders voor te bereiden die een behoorlijke opleiding hadden. De school was gedacht voor hen die nog meer bekwaamheden hadden dan deze die nodig waren om gezinshelpster te worden. Ze zou moeten dienen om vrouwen en moeders te vormen voor onze moderne tijd, die vanuit hun geloofsovertuiging, karaktersterkte en opleiding de nodige bagage hadden om het geloof in het licht van het charisma van het werk in de wereld te dragen. We hadden uitstekende leerkrachten. Toen verschillende leerlingen van onze school na 1 jaar examens aflegden voor de Nationale Examencommissie, slaagden ze allemaal. Het was dus een school met kwaliteit. De nieuwe ontwikkelde schooltype werd sociale humaniora genoemd. Het eerste woord stond voor de maatschappelijke relevantie in de praktijk en het alomvattende karakter van het onderwijs. Sociale humaniora. Het tweede woord, synoniem van gymnasium, wees op het niveau van de school. Als privéschool was het een katholieke middelbare school met internaat voor meisjes. Grootmoedige weldoeners maakten het mogelijk dat meisjes uit financiële minder welgestelde milieus eveneens konden worden toegelaten. En zuster Mia Verstraeten was het hoofd van de school. Andere zusters hielpen met het secretariaatswerk en lesgeven. Een schoolcomité werd opgericht dat de verdere ontwikkeling van de school met raad en daad ondersteunde. Gewetenszorgen. Op het tabernakel van de kapel van het Brussels centrum stonden de woorden ut omnes unum sint, opdat allen één zijn. En moeder Julia herinnerde zich naderhand dat deze woorden, opdat allen één zijn, uit het 17e hoofdstuk van Johannes, aangebracht waren om het heilige van onze roeping sterker uit te drukken, volgens onze lijfspreuk, ad laudem et gloriam Dei, tot lof en eer van God. De eenheid onder elkaar, die wezenlijk is voor het charisma van het werk, had in deze dagen te lijden onder een verzwakking bij sommige geroepenen, en dit baarde mij pijnlijke zorgen. De school was erg gegroeid en verschillende zusters hadden zich er met volle overgave voor ingezet. Moeder Julia merkte echter dat sommigen zodanig opgingen in deze taak dat ze hun Godgewijde zending en de dagelijkse inspanningen om de eenheid op te bouwen verwaarloosden. Toch bleef moeder Julia bij dit alles moedig en stond ze open voor nieuwe dingen. Ze was geen perfectionist die bij de eerste moeilijkheden wanhopig en pessimistisch zou zijn geworden. Zo werden in 1959 verdere stappen gezet in de richting van een officiële erkenning van de meisjesschool. Moeder Julia was zich bewust van de draagwijdte van dit schoolproject en herinnerde zich later: eigenlijk was de school die door het werk was opgezet een school die afgestemd was op Europa. Ze had een breed opgevat doel. De hele onderneming scheen onder Gods zegen te staan. Om te kunnen onderhandelen met het Belgisch ministerie van Onderwijs, werd door het schoolcomité een vereniging zonder winstoogmerk, een VZW, opgericht. Onder de naam Sociale Humaniora. De statuten werden gepubliceerd in de bijlage van het Belgische Staatsblad op 11 november 1959. Voor het schoolcomité werden uitmuntende persoonlijkheden aangetrokken. En de voorzitter was Léon Bécart, een groot industrieel die jarenlang burgemeester van Zwevegem was en via pastoor Hillewaere met het werk in contact was gekomen. Niet minder belangrijk was de medewerking van de eerder genoemde economische expert Gaston Leysen, als mede Albert Dupont, of de Pont, auditeur bij de Raad van State. Het Belgisch ministerie van Onderwijs, onder wiens toezicht de middelbare school nu viel, toonde grote belangstelling voor het schoolproject. Moeder Julia nodigde hen uit om de voorwaarden die het ministerie stelde voor de officiële erkenning van de school af te toetsen in een geest van onderscheiding. Een stuk grond in Wezenbeek was al aangekocht voor de bouw van een grotere school. Vaak bracht moeder Julia de ontwikkelingen van de maatschappij en het leven van de gemeenschap in gebed bij Jezus. Daarbij werd het steeds duidelijker voor haar dat sommige zusters dag en nacht voor de school werkten en maar weinig vooruitgang boekten in hun geestelijk leven. Het ontging haar ook niet dat een nieuwe tijdsgeest, waarvan ze op de Expo 58 bewust was geworden, al een sterke invloed uitoefende op sommige leerlingen. Ze beschouwden de school in de eerste plaats als een middel om een intellectueel hoger niveau te bereiken. Moeder Julia echter, die beoogde een evenwichtige opleiding, die niet alleen intellectueel moest zijn, maar ook moest voorbereiden op allerlei vormen van dienstbaarheid. Anderen merkten deze accentverschillen niet op en moeder Julia zweeg voorlopig. Maar haar zorgen over deze nieuwe denktrand namen toe. Ze leed er innerlijk onder en bad vurig voor de zusters, vooral om nederigheid, eenvoud en om een deugdzaam leven. Terugkijkend op deze tijd vertelde zuster Elisabeth Leconte: vanaf het begin zei moeder Julia, het werk heeft geen eigen werken, we moeten vrijstaan voor Gods werk. We waren het er allemaal mee eens. Maar intussen ontwikkelden we allerlei activiteiten waardoor we steeds meer gebonden raakten aan bepaalde vormen. Moeder Julia voorzag dit. Enerzijds doorzag ze de binding aan de staat die haar eisen stelde als gevolg van haar subsidies. Anderzijds zag ze eisen en wensen van de leden van het werk zelf die te maken hadden met opleiding, beroep, diploma's en zo meer. Waardoor de roeping werd afgezwakt, verwaarloosd of verwereldlijkt. Dan staat er een foto van de stralende doornenkroon, waarover volgend hoofdstuk gaat. Het symbool van de doornenkroon. Moeder Julia kreeg steeds meer twijfels en vroeg zich af of het werk nog wel de weg bewandelde die God bedoeld had. Ze kon deze vraag steeds minder met een volmondig ja beantwoorden. Op een dag opende ze zoals gewoonlijk de brievenbus. Een postkaart viel in haar handen, met daarop een afbeelding van Jezus, gekroond met doornen. Dit beeld trof haar diep in het hart. Plotseling was ze zo innig ontroerd en bewogen door die afbeelding. Het was alsof deze doornenkroon op mijn hoofd werd gedrukt en alsof de doornen doordrongen tot in het diepste van mijn hart. Daar waar de pijnlijke zorg voor het werk van de Heer als het ware verborgen lag. Moeder Julia werd herinnerd aan de genadevolle ontmoeting met de doornengekroonde Heer in 1934, die aan de oorsprong van het werk lag. Enkele dagen later vroeg ze zuster Bea de Grave, die kunstzinnig zeer begaafd was, een kroon te tekenen met doornen die naar beneden en naar boven wijzen. Ze legde haar uit dat de naar beneden gerichte doornen vooral te maken hadden met het lijden van Christus, ten gevolge van geestelijke hoogmoed. De zusters zijn geroepen tot een leven van liefdevol eerherstel in de genade van het heilig verbond. De naar boven gerichte doornen zijn een verwijzing naar het koningschap van Christus en de opdracht om hem als koning te aanbidden en vrijwillig te dienen. Aan de hand van deze beschrijving ontwierp zuster Bea het symbool van de stralende doornenkroon. Een eerste metalen doornenkroon werd vervaardigd in een atelier te Brussel, volgens het getekende ontwerp. Ze werd geplaatst op het tabernakel van de kapel in het centrum te Brussel. Tot op vandaag staat in elke kapel van een centrum van het werk een stralende doornenkroon op het tabernakel. En daar kan u dan natuurlijk een foto van zien, van de stralende doornenkroon. Later bracht moeder Julia nog duidelijker tot uitdrukking waar het haar om ging. De doornen kroon dragen betekent deze opnemen in de werkelijkheid van dagelijks wil en wee. Dit gebeurt wanneer we, en ik citeer verder, de plichten en verplichtingen die ermee gepaard gaan, vastberaden nakomen, trouw blijven aan de beginselen die eigen zijn aan de roeping en aan het zuiver geloof en een leven leiden zonder compromissen. Dit alles kan gevuld zijn met doordringende doornen. Maar laten we niet vergeten, ze zijn de zoete last, de zachte pijn van een bereid en liefhebbend hart dat ja zegt, zonder te berekenen, zonder af te wegen, zonder voorwaarden te stellen of iets te forceren. Het zijn de kostbare kansen van uitboeting en eerherstel voor alles waarin wij of anderen tekortgeschoten zijn om God te eren. De sluiting van de school. De briefkaart bevestigde een inzicht dat moeder Julia al enige tijd in haar hart droeg. Het was de aanleiding om na een lange worsteling af te zien van het schoolproject en voorrang te geven aan de ontwikkeling van het charisma dat haar was toevertrouwd. Het was een keuze tussen een waardevol apostolaat en de verdere ontwikkeling van het door God gewilde charisma. Ze wist niet zeker welke keuze de betrokken zusters zouden maken, maar kwam zelf tot de innerlijke zekerheid. Ook al blijf ik helemaal alleen, dan nog moet ik voor het charisma kiezen. Zo wil God het, ook als ze mij verlaten. De genadevolle ontmoeting van moeder Julia met paus Pius XII op 31 oktober 1958 en vooral zijn woorden, omdat gij arm zijt, hebben haar gesterkt bij de beslissingsprocessen. In zuivere gerichtheid op God gaf haar de nodige klaarheid. Ik herhaal nog even, de zuivere gerichtheid op God gaf haar de nodige klaarheid. Ze ging toen ook het gesprek aan met alle zusters die ermee te maken hadden, om hen het besluit dat zij al genomen hadden te laten begrijpen. Op 1 juni, dan zijn we al 1960, werd een vergadering van het schoolcomité gehouden. En nu moest moeder Julia, die slechts lager onderwijs had genoten, het respectabele schoolcomité van haar besluit op de hoogte brengen. En vele jaren later vertelde ze: u kan zich voorstellen dat er een bom ontplofte toen ik aankondigde dat we met het hele project zouden stoppen. De leden van het schoolcomité waren met stomheid geslagen. Ze vonden het ondoordacht om overhaast het aanbod van het ministerie van Onderwijs af te wijzen. Ook twee zusters hadden het moeilijk met de beslissing van moeder Julia. Daarna nam de voorzitter van het comité het woord. En moeder Julia herinnerde zich. De heer Bekaert stond op en zei: juffrouw, ik ben zeer vereerd dat u mij tot voorzitter hebt gekozen. Maar nu moet ik u feliciteren met uw beslissing. De laatste keer kwam ik thuis van de vergadering en zei tegen mijn vrouw: ik hoop dat juffrouw Verhagen niet hetzelfde lot zal ondergaan als mijn grootvader. Hij was een scharenslijper en lompenhandelaar en heeft zich omhoog gewerkt. Hij wilde ook vrouwen helpen. Deze werden uiteindelijk allemaal bureaucraten. Nogmaals, mijn felicitaties voor het stopzetten van deze zaak. Dat was de tweede bom. De voorzitter van het schoolcomité stond achter moeder Julia's onverwachte beslissing. De middelbare school voor meisjes was de vrucht van jarenlange toegewijde inzet en vele gebeden en offers. Het opgeven ervan was een keerpunt in de ontwikkeling van het werk. Uiteindelijk ging het erom niet gehecht te zijn aan goede werken, maar aan de Heer zelf en het innerlijke leven de voorrang te geven. De verdere weg van de gemeenschap leidde van een tot dan toe overheersende oriëntering, tot dan toe overheerste de oriëntering op de jeugd, op het jeugd- en gezinsapostolaat, naar een sterkere nadruk op het eigen charisma, waarin contemplatie, apostolische werken en een werelddoordringende zending met elkaar verbonden zijn. En moeder Julia was opgelucht dat de twee aarzelende zusters en de leden van het schoolcomité haar beslissing uiteindelijk konden aanvaarden. Het leerplan dat werd overhandigd aan het ministerie van Onderwijs, dat daarvoor zijn dank betuigde. Men stelde de leerlingen voor om cursussen voor gezinshelpsters te volgen of een toelatingsexamen af te leggen voor de opleiding verpleegkunde of maatschappelijke zorg. De helft van hen ging daarop in. De andere scholieren zetten hun opleiding elders voort. De school van het werk had haar deuren gesloten. Maar boven alles schitterde de stralende doornenkroon die ook de verdere weg van het werk zou begeleiden. En dan komen we aan deel 2 in dit boek. Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie het werk van Herman Geisler. Een tweede deel met als hoofdtitel Internationale uitbreiding en nieuwe uitdagingen. Daarin is het eerste luikje rijping en toetsing. De jaren 60 werden in veel landen gekenmerkt door een ingrijpende verandering van de samenleving. De vele problemen die tot de Tweede Wereldoorlog hadden geleid, waren niet echt verwerkt. De toegang tot onderwijs en welvaart bleef ongelijk en de moderne massamedia kregen steeds meer invloed. Er verbreidde zich een nieuwe cultuur die vele taboes uit het verleden wilde doorbreken en er ook mee brak. Tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie tussen 1962 en 1965, de belangrijkste kerkelijke gebeurtenis van de 20e eeuw, werd het zelfbegrip van de katholieke kerk verdiept en haar verhouding tot de moderne wereld geherdefinieerd. Het concilie vond plaats in een tijdperk dat werd gekenmerkt door grote wetenschappelijke verworvenheden, maar ook door een sterk geloof in vooruitgang en een radicale afwijzing van traditionele waarden. Diverse protesten tegen sociale onrechtvaardigheden en nieuwe vormen van kolonialisme vonden in 1968 hun uitdrukking in studentenopstanden, waarin signalen verborgen lagen van een neo-marxistische als de enige weg naar een betere toekomst. Als gevolg daarvan traden er fundamentele veranderingen op in de maatschappij, opvattingen en waarden, die de uitvoering van de besluiten van het concilie zeer bemoeilijkten en leidden tot een vergaande vervlakking van het geloof. Moeder Julia leefde in innige verbondenheid met Jezus en zijn kerk. Zij deed haar best om de jonge gemeenschap goed door deze tijd van omwenteling te loodsen in de geest van onderscheiding. Volgend hoofdstukje is Leven in de Centra, met een foto van vader Hillewaren en professor Maas. Moeder Julia bracht het grootste deel van haar tijd door in Villers Notre-Dame, het belangrijkste huis van het werk in die tijd. Gesteund door vader Hillewaren, die er sinds zijn pensionering woonde, en enkele zusters als raadgeefsters, wijdde ze zich aan de innerlijke en uiterlijke ontwikkeling van de gemeenschap. Een kring van priestervrienden vormde zich rond vader Hillewaren, die onder geestelijken zeer geliefd was en omhoog en hoog in aanzien stond, onder wie pater Fons Smet, onder andere, professor Albert Maas en deken Julien Ries. Ze stonden het werk bij met hun raad. In het centrum van Villers Notre-Dame werden talrijke groepen ontvangen voor bezinningsdagen of vergaderingen. En daarnaast zorgden de zusters voor de gezinshulp in de hele omgeving en vervulden diensten in verschillende parochies. Bij de uitoefening van haar verantwoordelijkheid vertrouwde moeder Julia vast op Gods voorzienigheid. Ze eindigde een verslag aan monsignor Himmer met de woorden: toekomstige projecten. Geen. Elke dag gelijke tred houden met de goddelijke voorzienigheid. Gebed. De oogst is groot in Wallonië. Heer, wij smeken u, zend ons roepingen uit Wallonië. Dan komt er een foto van Le Clos Normand, een hotelrestaurant in Remouchon. Ook voor andere centra zorgde moeder Julia met wijsheid en liefde. Zuster Mia Verstraeten herinnerde zich levendig de vele autoritten met moeder Julia om de verschillende centra te bezoeken. In het voetspoor van Paulus was moeder Julia niet met zichzelf bezig. Het ging haar erom de zusters te versterken en de centra van binnenuit te begeleiden om de boodschap van de roeping overal uit te dragen en nieuwe wegen te ontdekken voor het werk. Telkens wanneer moeder Julia op bezoek was, werkte ze met de zusters mee en vormde hen door concrete aanwijzingen in het dagelijks leven. Ze schreef ook vele brieven aan de centra en aan individuele leden. Deze brieven getuigen van haar realiteitszin, haar moederlijke warmte en haar diepe verbondenheid met het goddelijke en ook met de goddelijke bruidegom. In het restaurant Le Clos Normand in Remouchon ontwikkelde zich een grote bedrijvigheid. Moeder Julia zag in gedachten dit mooi ingerichte huis als een oord waar mensen een evenwichtige ontspanning voor lichaam en ziel aangeboden kregen, maar eveneens als een plaats waar ze de verrezen Heer kunnen ontmoeten. Binnen de gemeenschap werd het thuis daarom Emmaus genoemd. Moeder Julia nodigde de zusters uit om een getuigenis van het Godgewijde leven te verbinden met een gastvrij onthaal. Ze schreef aan haar medezusters: zo zal Le Clos Normand meer en meer een Emmaus van Jezus worden, waar de gast een rustig en hartelijk oponthoud kan vinden en daardoor de Heer kan ontdekken in het breken van het brood. Dat brood zijn de verzorgde maaltijden, de keurige gedekte tafel, de goede onderhouden woon- en slaapvertrekken, waar alles spreekt van werk en levenslust in dienstbaarheid, waar alles gevuld en voorbereid is met 1000 verborgen offers, waar de liefde haar zegel en haar warmte aan geschonken heeft. Waar uw bruidsverbond met uw Heer alles in genade heeft gehuld om alles voor allen te worden, ten einde allen meer voor hem met hoofdletter te winnen. Foto van Maison des Quatre Sapins in Mignot. In het Maison des Quatre Sapins de Mignot moesten in de jaren 1960 grote verbouwingen gebeuren. De zusters die daar woonden en het soms onderling niet goed met elkaar konden vinden, kregen van moeder Julia de volgende raad: geef altijd aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Geef hem het zo als het bruiden en godsgewijden betaamt. Intussen is het mij duidelijk geworden hoe hij die wil gebruiken voor uw eigen vorming. Gij zijt nog 3 eenheden naast mekaar. Van zijn geroepenen wil onze lieve Heer niet dat ze drie eenheden maar naast elkaar zouden zijn, maar drie eenheden die één worden en versmelten om hem en in hem tot bruikbare en soepele instrumenten in zijn rijk. Uiteindelijk werd Maison de Quatre Sapins een oord waar bejaarde mensen liefdevol verzorgd werden, waar velen, ook kinderen, konden ontspannen, waar toekomstige familiehelpsters en leerlingen praktische ervaring konden opdoen en van waaruit de zusters werkten als zuurdeeg in de omgeving door hun diensten in de parochie, catechese en de thuiszorg. En dan is er een ganse bladzijde gewijd aan het gezicht, het portret van moeder Julia zelf. En tot zover nu deze lezing uit dit belangrijke boek. Zij diende de kerk, moeder Julia Verhagen, en het ontluiken van de geestelijke familie het werk. Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk dank voor uw welwillend oor.